Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waarin we vandaag verder gaan met de lezing van het heilige leven van de heilige Siloan de Atoniet, geschreven door archimandrit Sophroni. Voor we daarmee beginnen, wou ik graag enkele woorden verklaren, die ik telkens voor elke sessie verklaar, en die u misschien onbekend in de oren klinken, namelijk de Atoniet, dat is een monnik van het Russisch-orthodoxe klooster op de berg Athos in Griekenland. Een archimandriet komt van het Grieks en betekent een overste van een Russisch-orthodox klooster of groep van kloosters. Het is ook een eretitel voor niet in een klooster levende priestermonniken. Het woord hegumen of hegumena, dat is dus het vrouwelijke ervan, betekent hetzelfde als archimandriet. Een starets is een Russisch woord en is een kloostermonnik in de Russisch-orthodoxe kerk, niet noodzakelijk een priester, die na lange jaren van ascese bepaalde geestelijke gaven verworven heeft. Hij krijgt die titel niet van de kerkelijke overheid, maar van het volk. Hij heeft ook dikwijls de gave van onderscheiding, ontvangt bezoekers, neemt de biecht af als hij een priester is, bidt en zegent. Ten slotte het woord schisma, niet te verwarren met ons woord schisma. Hier betekent dit een wijding of professie van kloosterlingen. Men onderscheidt een klein en een groot schisma. Hierbij legt de monnik geloften van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid af, zoals in de katholieke kerk. Het groot schisma wordt pas gegeven na 25 jaar kloosterleven of zelfs pas op het sterfbed van de monnik. Deze monniken leven meestal ook als kluizenaars. We zijn bij hoofdstuk 3, het uiterlijk en de gesprekken. Ik heb nooit belangstelling gehad voor de gebeurtenissen van het uiterlijke leven van de zalige starets. Dat is misschien een fout van mijn kant, maar gedane zaken nemen geen keer. Na de ontmoeting met de starets werd al mijn aandacht volkomen opgeëist door het verlangen om van zijn geestelijk onderricht niets te missen. Met de geest te begrijpen, met het hart te verstaan, met de ziel zijn woorden vast te houden en te bewaren, of liever gezegd, zich zijn instelling van geest eigen te maken. Soms scheen het mij toe dat de starets de kracht was verleend om door het gebed invloed uit te oefenen op zijn gespreksgenoten. Dat was des te noodzakelijker, omdat zijn woord uiterlijk bezien zeer eenvoudig was en als het ware niets bijzonders bevatte, terwijl het in wezen verwees naar een bovenwezenlijke gesteldheid. Hij moest zijn gespreksgenoot met behulp van het gebed in diezelfde geestelijke gesteldheid brengen waarvan sprake was, anders zou alles tevergeefs zijn. Het woord zou onbegrijpelijk, ondoorgrondelijk en verborgen blijven. De omgang met de starets had een speciaal, uitzonderlijk karakter. Er was volkomen eenvoud en ongedwongenheid, zonder enige verlegenheid, zonder angst om zich te vergissen. Men kreeg de diepe overtuiging dat niets, geen enkele handeling, geen enkel onbeholpen of zelfs misplaatst woord, een scheur zou veroorzaken, de vrede zou verstoren, nog als antwoord een verwijt of een bruske reactie zou oproepen. In zijn nabijheid kon geen angst het hart raken en tegelijkertijd werd de meest innerlijke snaar van de ziel gespannen in een uiterst ingespannen gebed, om waardig te worden gekeurd diezelfde geest te ademen waarvan hij vervuld was. Wanneer u een plaats betreedt die vervuld is met een heerlijke geur, dan openen uw longen zich onwillekeurig om deze met diepe teugen met geheel uw wezen op te nemen. Een dergelijke beweging van de ziel kon men opmerken in de omgang met de starets. Een rustig, vreedzaam, maar daarbij zeer sterk en diep verlangen maakte zich van de ziel meester, om de heerlijke geur van de sfeer van de geest van Christus op te vangen, waarin de starets mocht leven. Welk een zeldzame, bijzondere en volkomen unieke genieting geeft de omgang met een dergelijke mens. De starets kon zonder de minste ijdelheid zeer eenvoudig spreken over dingen die de grenzen van de menselijke ervaring overschreden. Wanneer de toehoorder geloof in hem had, dan ontving deze, in de mate die voor hem mogelijk was, eveneens die bovennatuurlijke gesteldheid waarin de starets zich bevond. Ik herinner mij zijn verhaal over een opmerkelijke Russische asceet, vader Stratonik, die uit de Caucasus was gekomen om de Athos te bezoeken. Vader Stratonik had de zeldzame gave van het woord en van het gebed met tranen. Hij had vele kluizenaars en monniken in de Caucasus uit hun verslapping en moedeloosheid opgewekt en hen tot nieuwe ascese gebracht door hun de weg van de geestelijke strijd te tonen. Op de Athos was hij liefdevol opgenomen in de kring der asceten. Zijn inspirerende woorden maakten op velen een diepe indruk. Hij bezat een rijk onderscheidingsvermogen, een zuivere en sterke geest, een ruime ervaring, de gave van het ware gebed, dat alles maakte hem tot een centrale figuur in de kring van asceten. Hij had ongeveer 2 maanden op de Athos doorgebracht en begon het al te betreuren dat hij de grote inspanning van de verre reis omwille van het geestelijke nut te vergeefs had ondernomen. Want zelf had hij uit de ontmoetingen met de Athos-monniken nog niets nieuws geleerd. Hij kwam bij de geestelijke vader van het Russische klooster van de heilige Panteleimon, starets Agathadorus, en nadat hij van zijn teleurstelling had verteld, vroeg hij hem om hem iemand van de vaders te wijzen met wie hij over de gehoorzaamheid zou kunnen spreken en over andere ascetische aangelegenheden van monniken. Vader Agathadorus stuurde hem als gast naar het oude Rossikon, waar in die jaren voor de oorlog van 1914 enkele zeer bijzondere oudvaders uit de broederschap van het klooster bijeen waren. Het oude Rossikon is gelegen in de bergen, op een hoogte van ongeveer 250 meter boven de zeespiegel, ten oosten van het klooster, op een afstand van 1 uur en 10 minuten lopen. Daar werd geleefd volgens een strengere regel dan in het klooster. Het was een plaats van eenzaamheid en van zwijgen. En daarom trokken die monniken daarheen die omwille van het Jezusgebed naar meer afzondering verlangden. In die tijd leefde vader Silouan daar ook. Vader Stratonik werd zeer welwillend ontvangen in het oude Rossikon. Hij voerde vele gesprekken met de vaders van het Rossikon, zowel apart als in groepjes. Op een keer, op een feestdag, nodigde vader Dositheus hem in zijn cel uit, samen met nog enkele andere monniken. Onder hen waren de vaders Benjamin uit Calagra, Onisiphorus en Silouan. Het gesprek was zeer onderhoudend. Allen waren enthousiast over hetgeen vader Stratonic zei, die niet alleen als gast voorrang had, maar ook door de gave van het woord de anderen overtrof. Vader Silouan was van de aanwezigen de allerjongste en daarom bleef hij vanzelfsprekend in de hoek van de cel zitten en zweeg. Hij luisterde aandachtig mee naar ieder woord van de Caucasische asceet. Omdat vader Stratonic vader Silouan nog niet bezocht had, uitte hij na het gesprek de wens om hem te komen opzoeken in diens kaliva, in zijn cel. Vader Silouan had deze voor zichzelf gebouwd op een loopafstand van 5 à 6 minuten, zuidoostelijk van het hoofdgebouw van de broeders, omwille van de afzondering. Ze spraken af voor de volgende dag om 3 uur. In die nacht bad vader Silouan veel, opdat de Heer hun ontmoeting en gesprek zou zegenen. Vader Stratonic kwam op het afgesproken uur. Het gesprek tussen de twee asceten kwam gemakkelijk op gang en nam direct een gunstige wending. Beiden waren voortdurend gericht op hetzelfde doel en hun geest leefde onafgebroken met dezelfde vragen die voor hen de enige belangrijke waren. Silouan, die de vorige dag aandachtig naar vader Stratonic had geluisterd, merkte op dat deze laatste vanuit zijn eigen geest sprak en dat zijn verhaal over de ontmoeting van de menselijke wil met de wil van God en zijn verhaal over de gehoorzaamheid onduidelijk waren. Vader Silouan begon het gesprek door 3 vragen te stellen. Hoe spreken de volmaakten? Wat betekent het om zich over te geven aan de wil van God? Waaruit bestaat de kern van de gehoorzaamheid? Blijkbaar was de buitengewone geestelijke atmosfeer waarin de starets verbleef direct van invloed op vader Stratonic. Hij voelde het gewicht en de diepte van de vragen en hij verzonk in gepeins. Na een kort stilzwijgen zei hij: "Dat weet ik niet. Zegt u het mij?" Silouan antwoordde: "Zij zeggen niets vanuit zichzelf. Ze zeggen alleen wat de geest hun ingeeft." Vader Stratonic ervoer op dat moment die gesteldheid waarover Silouan sprak. Er openbaarde zich een nieuw mysterie van het geestelijk leven aan hem, dat hem tot dan toe onbekend was. Hij werd zich bewust van zijn lacunes in het verleden en hij begreep hoe ver hij nog af was van de volmaaktheid. Na zoveel ontmoetingen met monniken, waarbij zijn overwicht duidelijk was, waren er gedachten over zijn volmaaktheid op hem afgekomen. En hij had toch vele en opmerkelijke asceten ontmoet. Dankbaar keek hij vader Silouan aan. Nadat de eerste vraag in de diepte van zijn ziel was opgelost, vanuit de ervaring van deze gesteldheid die hem op het gebed van vader Silouan werd verleend, was het voor hem gemakkelijk de volgende 2 vragen in zich op te nemen. Het gesprek ging verder over het gebed. Vader Stratonic zei dat wanneer het gebed niet gepaard ging met tranen, het dan zijn plaats niet had bereikt en daarom onvruchtbaar bleef. Hierop antwoordde vader Silouan dat de tranen tijdens het gebed uitgeput kunnen raken, zoals iedere andere lichaamsfunctie, maar dat de geest, gescherpt door het wenen, dan tot een haarscherp gevoel van God komt en vrij van alle gedachten in onbewogenheid God schouwt. En dat kan zelfs kostbaarder zijn dan tranen. Vader Stratonic vertrok dankbaar gestemd. Later kwam hij nog enkele malen bij Siloam en tot aan het einde van zijn verblijf op de heilige berg bestond er tussen hen een diepe genegenheid. Tijdens een van zijn volgende bezoeken bevestigde hij de woorden van Staret Siloam over het gebed. Ongetwijfeld had God ook aan hem verleend die staat te leren kennen. Korte tijd na dit gesprek verliet vader Stratoniek het oude Rossikon en ging naar een kluizenaar, vader Benjamin, een man van een zeldzame adeldom. Hij was intelligent, ontwikkeld, met een rijk onderscheidingsvermogen. Heel zijn uiterlijke verschijning, zijn gezicht en zijn smalle, lange en strenge silhouet weerspiegelde een verborgen innerlijke tragedie. Hij had tientallen jaren in afzondering doorgebracht in Calagra. Graag had ik veel willen vertellen over deze bijzondere asceet, maar dergelijke uitweidingen kan ik me hier onmogelijk veroorloven om ons verhaal niet te lang te maken. Vader Stratoniek was vroeger ook al dikwijls op bezoek geweest bij vader Benjamin en zij hadden samen veel gesproken. Maar deze keer was hij tegen zijn gewoonte in, zwijgzaam en verzonken in gedachten. Alle vragen van vader Benjamin beantwoordde hij met stilzwijgen. Ten slotte vroeg vader Benjamin, terwijl hij van verbazing met een enigszins theatrale gratie die hem eigen was, de handen in elkaar sloeg: "Vader Stratoniek, wat is er met u aan de hand? Ik herken u niet meer. U was altijd zo alert en u ziet u hier volkomen te neergeslagen en blijven uw inspirerende lippen gesloten. Wat is er met u?" "Wat zou ik kunnen zeggen op uw vragen?" antwoordde vader Stratoniek. "Het is niet aan mij om daarover te spreken. U heeft vader Siloam. Vraag het hem." Vader Benjamin verbaasde zich. Hij kende Siloam al lange tijd, hield van hem en had eerbied voor hem, maar hij beschouwde hem niet als zodanig groot dat hij zich om raad tot hem zou wenden. Het is niet uitgesloten dat vader Stratonik op dat ogenblik een zeer moeilijke ervaring doormaakte in zijn ziel. Van de ene kant was hij naar de Athos gekomen om voor zichzelf nut te zoeken. Van de andere kant was hij vanwege talrijke eerdere bezoeken eraan gewend overwicht te hebben. Zijn buitengewone uithoudingsvermogen in de ascetische strijd en de zeldzame gave van tranen zouden aanleiding kunnen geven tot gedachten dat hij de volmaaktheid dat al had bereikt. Maar plotseling was zijn ontoereikendheid zo duidelijk en sterk aan het licht gekomen tijdens de ontmoeting met een eenvoudige monnik die de schitterende gave waaraan hij zelf rijk was niet scheen te bezitten. Het is mogelijk dat hij zweeg en bedroefd was, omdat hij de gesteldheid niet had vastgehouden die hij had leren kennen tijdens het gesprek met Starets Silouan. Op een keer wandelde vader Benjamin van Calagra op een feestdag samen met vader Silouan door het bos en stelde hem voor naar de toendertijd op de Athos zeer bekende en opmerkelijke Starets, vader Ambrosius, te gaan, de geestelijke vader van het Bulgaarse klooster Zografos. Silouan stemde direct toe. Zo gingen ze op weg. Vader Benjamin was nieuwsgierig naar de vragen die Silouan aan Starets Ambrosius zou stellen. Ik ben niet van plan de Starets iets te vragen, antwoordde Silouan. Ik heb op dit ogenblik geen vragen. Waarom ga je er dan heen? Vraagt pater Benjamin. Ik ga erheen omdat jij dat wilt. Maar je gaat toch naar een Starets omwille van het geestelijke nut? Ik snijd mijn wil voor jou af en dat geeft mij een groter nut dan welke raad van welke Starets dan ook. Vader Benjamin verwonderde zich over dit gesprek, maar ook ditmaal had hij Silouan niet begrepen. Kort voor zijn dood verliet vader Benjamin zijn kluizenaarsbestaan en keerde terug naar het klooster van de heilige Panteleimon. Hij leed aan waterzucht en werd opgenomen in het hospitaal dat door het klooster werd onderhouden ten behoeve van de kluizenaars en in het algemeen voor dakloze pelgrims. Dit hospitaal heette De Rust. Het bevond zich in een groot stenen gebouw met veel verdiepingen, dat gelegen was aan de kust, buiten de poorten van het eigenlijke klooster. Naast dit gebouw lag een ander, kleiner gebouw, waar zich de opslagplaats bevond, die in die tijd werd beheerd door vader Silouan. De nabije ligging van de opslagplaats naast De Rust maakte het mogelijk dat Silouan vader Benjamin dikwijls kon bezoeken en helpen. Maar in de begintijd, toen hij nog kon lopen, ging vader Benjamin, al was het met moeite, ook dikwijls op bezoek bij zijn vriend. Spoedig bij zijn aankomst ging vader Benjamin bij vader Silouan langs en hadden zij een lang en belangrijk gesprek. De volgende dag kwam ik bij vader Benjamin op bezoek in het ziekenhuis. Hij was nog volkomen onder de indruk van zijn gesprek met vader Silouan en hij herhaalde ettelijke malen met onverholen verbazing en dankbaarheid: Wat een vriend heeft de Heer mij gegeven. Weet u, hij heeft mijn innerlijk voor mij blootgelegd. Daarna heeft hij mij 3 aanwijzingen gegeven. Hij heeft ze enkele keren herhaald, opdat ik ze niet zou vergeten, en tot slot had hij er streng aan toegevoegd, alsof hij ergens een grote spijker insloeg. Als je niet zult doen zoals ik je gezegd heb, dan zul je niet gered worden. Aan alles was te zien dat deze ontmoeting met vader Silouan voor vader Benjamin een grote openbaring was geweest. Dit gebeurde op maandag, de eerste dag van de apostelvasten. Het apostelvasten of Petrus en Paulusvasten vanaf 8 dagen na Pinksteren tot 29 juni. Ofschoon er volgens de regel van het klooster tot de avond niet mocht worden gegeten, had vader Silouan hem thee aangeboden en zelf ook gedronken. En dit kleine, onbeduidende detail had vader Benjamin opgevat als een teken van de vrijheid van vader Silouan voor wat betreft de vormen. Een vrijheid die niet op minachting van deze vormen duidde, maar op hun overtreffing, want hij kende zijn zeer grote matigheid. Ik bracht ongeveer een uur door bij vader Benjamin. Gedurende die tijd was hij diep geconcentreerd en kon hij aan niets anders denken en over niets anders praten, maar herhaalde telkens: "Wat een vriend heeft de Heer mij gegeven." Op die wijze leerde hij aan het einde van zijn leven begrijpen wie Silouan was. Vroeger had hij zich weliswaar ook zeer vriendschappelijk tegenover hem gedragen, maar toch enigszins neerbuigend, als tegenover een goede, maar toch jongere monnik. Zo is het ook enkele andere vaders vergaan op de Heilige Berg, die vader Silouan pas na zijn dood hebben leren waarderen. Het klooster van de Heilige Pantelimon is enorm groot en het beheer ervan is zeer ingewikkeld. De diverse afdelingen van dit beheer hebben elk hun eigen hoofden, die economen worden genoemd. Deze economen kunnen vanwege hun verplichtingen de gemeenschappelijke regel van het klooster soms niet volgen. En daarom is er in de grote refter een aparte tafel voor de economen, waar zij kunnen eten wanneer hun bezigheden dit toelaten. Aan het einde van zijn leven was Silouan gedurende vele jaren econoom en at hij op weekdagen aan die tafel. Onder de economen bevond zich een monnik, vader P., een man die zich sterk onderscheidde van de broeders vanwege zijn capaciteiten. Maar vreemd genoeg zat het hem tegen. Meestal vonden zijn initiatieven geen weerklank bij de vaders en dikwijls liepen zijn ondernemingen op een mislukking uit. Op een keer, naar aanleiding van de zoveelste mislukking van één van zijn initiatieven, werd er in de refter aan de economentafel fel kritiek geuit op zijn manier van doen. Vader Silouan was eveneens aanwezig, maar hij nam geen deel aan het gericht. Toen draaide een van de economen, vader M., zich naar hem om en zei: "Vader Silouan, jij zwijgt, dus jij bent voor pater P. Gaan de belangen van het klooster jou dan niet aan het hart? Wat heeft hij een schade berokkend aan het klooster?" Vader Silouan bleef zwijgen, at snel zijn maaltijd op, ging daarna naar vader M. toe, die al van tafel was opgestaan, en zei tegen hem: "Hoeveel jaar ben je al in het klooster, vader M.?" 35. "Heb je ooit gehoord dat ik iemand veroordeeld heb?" "Nee, nooit." "Waarom wil je dan nu dat ik vader P. zou berispen?" Vader M. raakte in verlegenheid en antwoordde beschaamd: "Vergeef mij." "God vergeven." We onderbreken voor muziek. Thank you. Nadat vader Silouan door de hegumen tot econoom was benoemd, bad hij na terugkeer in zijn cel vurig dat de Heer hem zou mogen helpen om deze verantwoordelijke taak uit te voeren. Na een lang gebed kreeg hij in zijn ziel het volgende antwoord. Bewaar de genade die je verleend is. Toen begreep hij dat het bewaren van de genade belangrijker en kostbaarder was dan alle andere zaken. En daarom zorgde hij er nauwlettend voor dat zijn gebed niet werd onderbroken toen hij aan zijn nieuwe taak begon. Hij had bijna 200 arbeiders onder zijn leiding. 'S Morgens bij zijn ronde door de werkplaatsen gaf hij aan de oudere voormannen in algemene lijnen aanwijzingen en daarna ging hij terug naar zijn cel om over Gods volk te wenen. Zijn hart deed hem pijn uit droefheid voor deze arbeiders. Hij beweende het lot van elk van hen. Kijk eens naar Michael. Hij heeft vrouw en kinderen achtergelaten in zijn dorp en werkt hier om een paar stuivers te verdienen. Hoe moet hij zich wel niet voelen, zo ver weg van huis, zonder dat hij zijn vrouw en zijn dierbare kinderen kan zien? Dan is er Nikita, die pas getrouwd is. Hij heeft zijn jonge vrouw, die in verwachting is, en zijn oude moeder moeten achterlaten. Wat een verdriet voor deze vrouwen dat zij Nikita, die nog zo jong is, en een geliefde zoon en echtgenoot moesten laten gaan. En dan is er Grigori. Hij heeft zijn oude ouders, zijn jonge vrouw en twee kleine kinderen moeten achterlaten. Hij is hier om een stuk brood komen werken, maar wat verdient hij hier nu? Hoe arm zijn ze wel niet dat zij hebben besloten om hun hele familie achter te laten? Hoe verdrietig zullen ze zijn? En wat leeft dit volk in een ellendige armoede? Kijk, dan heb je Nikolka, die is nog maar een jongen. Wat een pijn zal het zijn ouders hebben gedaan om hem zo ver weg te moeten laten gaan, tussen vreemde mensen, omwille van een armzalig loon. Wat zullen zijn ouders een verdriet hebben? O, wat leeft het volk in lijden en armoede? Allen zijn ze als verdwaalde schapen. Niemand bekommert zich om hen, nog om hun opvoeding, nog om hun ontwikkeling. Ze leren allerlei ondeugden, ze verwilderen en worden ruw. Zo sprak de zalige starets en zijn ziel leed voor al deze arme lieden. Ze leed ongetwijfeld nog meer dan zij zelf leden, want hij zag in hun leven ook nog wat zij vanwege hun onwetendheid niet in zichzelf opmerkte. Het ene hart openbaart zich aan het andere, zegt een volksgezegde. De starets bad in het geheim voor Gods volk. De arbeiders voelden dit en hielden van hem. Hij liep hen nooit na tijdens hun werk. Hij jaagde hen niet op. Maar omdat zij beleefd werden behandeld, werkten zij vrolijker en met meer energie voor hem dan voor de andere economen. De andere economen hielden de belangen van het klooster in het oog. Maar iedereen weet dat wanneer men zijn eigen belangen nastreeft, men dan de mens niet meer ziet. Het belang, het ware belang van het klooster, zag de starets in de naleving van het gebod van Christus. De Heer heeft met iedereen medelijden, zei de starets. Hij zei dat niet slechts, maar vervuld van Christus' geest als hij was, had hij ook medelijden met allen. Bij het zien van het hem omringende leven, bij de herinnering aan zijn eigen verleden en dankzij zijn diepe persoonlijke ervaring, leefde hij met het lijden van zijn volk, van de gehele wereld, en er was geen einde aan zijn gebed. Hij bad zijn grote gebed voor de gehele wereld. Hij vergat zichzelf. Hij wilde lijden voor het volk uit medelijden met hen. Hij was bereid om voor de wereld en haar verlossing zijn bloed te vergieten en hij vergoot het tijdens zijn gebeden. Bidden voor de mensen is bloed vergieten, zei de starets. Is het nog nodig om te onderstrepen op welk een intensief gebed en op welke tranen deze woorden duiden? Eens vroeg ik de starets, is het veeleisende werk van een econoom, waarbij je met talrijke mensen moet omgaan, niet schadelijk voor het stilzwijgen van een monnik? Hierop antwoordde de starets, wat is stilzwijgen? Stilzwijgen is het onophoudelijke gebed en het verblijf van de geest in God. Vader Johannes van Kroonstad was altijd met het volk, maar hij was nog meer in God dan vele kluizenaars. Ik ben econoom geworden omwille van de gehoorzaamheid en dankzij de zegen van de hegumen kon ik tijdens dat werk beter bidden dan in het oude Rossikon, waarin ik vanuit mijn eigen wil omwille van het stilzwijgen had gevraagd te mogen gaan. Als de ziel de mensen lief heeft en medelijden met hen heeft, dan kan haar gebed niet ophouden. Heel opmerkelijk is een opvallende trek in het karakter van de starets. Zijn houding ten opzichte van diegenen die het niet met hem eens waren en die een andere opvatting hadden. Zijn verlangen om de ander zo goed mogelijk te begrijpen en hem niet te kwetsen in hetgeen voor hem heilig was, was alleroprechtst en diepgaand. Hij bleef altijd zichzelf. Hij was er vast van overtuigd dat de verlossing in de nederigheid van Christus ligt en vanuit deze nederigheid wilde hij van harte iedereen zo goed mogelijk begrijpen. Met zijn fijne intuïtie nam hij in iedere mens diens bezieling waar, diens aanleg om Christus lief te hebben. We weten van een gesprek van de starets met een archimandriet die onder niet-orthodoxe christenen missioneringswerk bedreef. Deze archimandriet had veel ontzag voor de starets en bezocht hem verschillende malen om tijdens zijn verblijven op de Athos met hem te spreken. De starets vroeg hem hoe hij predikte. De archimandriet, die nog jong en onervaren was, antwoordde geestdriftig terwijl hij druk gebaarde met zijn hele lichaam bewoog. Ik zeg tegen hen, jullie geloof is ontucht. Alles is bij jullie verdraaid. Alles is onwaar en er is geen redding voor jullie als jullie je niet bekeren. De starets hoorde hem aan en vroeg, maar zeg eens, vader archimandriet, geloven zij in de Heer Jezus Christus? Geloven zij dat Hij de ware God is? Dat geloven zij. En vereren zij de moeder Gods? Ja, zij vereren haar, maar hun leer over haar is onjuist. Vereren zij de heiligen? Ja, ze vereren hen, maar welke heiligen kunnen zij dan hebben sinds hun afscheiding van de kerk? Vieren zij de diensten in de kerken? Lezen zij Gods woord? Ja, ze hebben zowel kerken als diensten, maar als u eens kon zien wat voor een diensten dat zijn, vergeleken met de onze. Wat een kou en wat een harteloosheid. Dus, vader Alexander, hun ziel weet dat zij het goede doen door in Jezus Christus te geloven, door de Moeder Gods en de Heilige te vereren en hen te aanroepen in hun gebeden. Maar wanneer u dan tegen hen zegt dat uw geloof ontucht is, dan zullen zij niet naar u luisteren. U moet tegen de mensen zeggen dat zij er goed aan doen in God te geloven, dat zij er goed aan doen de Moeder Gods en de Heilige te vereren, dat zij er goed aan doen naar de kerk te gaan voor de diensten en thuis te bidden, Gods woord te lezen enzovoort. Maar dat zij zich op sommige punten vergissen en dat zij deze fout moeten herstellen en dat dan alles goed zal zijn. En de Heer zal zich in hen verheugen en zo zullen we alle gered worden door Gods barmhartigheid. God is liefde en daarom moet elke prediking ook altijd uitgaan van de liefde. Dan zal zij nut hebben, zowel voor degene die predikt, als ook voor degene die luistert. Maar als u veroordeelt, dan zal de ziel van het volk niet naar u luisteren en zal het geen enkel nut hebben. Op een keer was vader Silwan in gesprek met een student die de Athos bezocht en die veel sprak over de vrijheid. Als altijd volgde de starets de gedachten en de ervaringen van zijn jonge, sympathieke, maar naïeve gespreksgenoot met welwillende aandacht. Natuurlijk kwamen zijn voorstellingen over de vrijheid aan de ene kant neer op het zoeken van politieke vrijheden en aan de andere kant op de mogelijkheid om meer te handelen volgens zijn eigen opwellingen en verlangens. Als antwoord ontvouwde de starets hem zijn eigen opvattingen en streven, zeggend: wie wil er geen vrijheid? Iedereen wil haar. Maar je moet weten waaruit ze bestaat en hoe je haar kunt vinden. Om vrij te worden is het allereerst nodig om jezelf te binden. Des te meer je jezelf bindt, des te groter zal de vrijheid van je geest zijn. Je moet je hartstochten in jezelf vastbinden, opdat zij je niet overheersen. Je moet jezelf binden, opdat je je naaste niet benadeelt. Gewoonlijk zoeken de mensen de vrijheid om te kunnen doen wat ze willen. Maar dat is geen vrijheid, dat is de macht van de zonde over jou. De vrijheid om ontucht te bedrijven, mateloos te eten, zich te bedrinken, haatdragend en gewelddadig te zijn, te doden of iets dergelijks. Dat is helemaal geen vrijheid, want zoals de Heer heeft gezegd, een ieder die de zonde doet, die is een slaaf van de zonde. We moeten veel bidden dat we van deze slavernij mogen worden bevrijd. Ik denk dat de ware vrijheid eruit bestaat niet te zondigen en met heel je hart en met al je krachten God en je naaste lief te hebben. De ware liefde is het voortdurend verblijven in God. Hoewel de diepte van de woorden van de starets het begrip van de jonge student te boven gingen, en ondanks de uiterlijke eenvoud van zijn woorden, verliet zijn gespreksgenoot hem diep onder de indruk. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het leven van de heilige Silwan de Athoniet en gaan volgende keer verder met hoofdstuk 3, het uiterlijk en de gesprekken. We hopen dat deze lezing u gesticht heeft, wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende keer.